8 augustus 2023. Voor practicum tijdens mijn Living Your Design Guide training had ik een persoonlijk verhaal gedeeld. We kregen namelijk van onze mentors, John en Amy, de opdracht om iets voor te bereiden over één van de 9 centra. En ik koos voor mijn gedefinieerd ego. En in deze episode deel ik mijn verhaal door wat ik voor practicum in het Engels had geschreven verder voor jou uit te werken in het Nederlands. Als je naar de transcriptie van deze episode gaat, dan kan je ook de afbeeldingen bekijken die bij deze episode horen, waaronder bijvoorbeeld hoe mijn ego gedefinieerd is. Ik heb het kanaal van Community, 3740, en de poort van de egoïst, 26, en dit zowel in mijn design, rood, als in mijn persoonlijkheid, zwart. Mijn ego-definitie is dus ook emotioneel, doordat het een verbinding maakt met mijn gedefinieerd solar plexus centrum. En poort 37 is trouwens mijn enige activatie in het solar plexus. En ik deel dit met jou omdat het onmogelijk is om een gedefinieerd centrum te isoleren. Hoe ik het dus ook draai of keer, je krijgt altijd een indruk van mijn gehele ego-definitie, dus inclusief het solar plexus centrum, wanneer ik dit verhaal deel. Toen ik in aanraking kwam met human design en voor het eerst die grafiek ging bestuderen, ik werd al heel snel geconfronteerd met het bestaan van mijn gedefinieerd ego. Hoezo gedefinieerd, dacht ik. Ik zat eigenlijk in de ontkenning wat betreft deze definitie. Ik zag mezelf er helemaal niet in. Ik was namelijk al jaren aan de gang om, tussen aanhalingstekens, van mijn ego af te raken, als zoiets al bestaat. Je weet wel, het is helemaal niet spiritueel om een ego te hebben. Ik wou van dat ego af, omdat het voor mij nooit veilig voelde om deze definitie te hebben. Al van kleins af aan leek het me gewoon veiliger om helemaal geen ego te hebben, of tenminste die indruk te wekken. Het was een soort overlevingsstrategie voor mij. Maar natuurlijk is het onmogelijk om van dat ego af te raken. Het is deel van wat het is om mens te zijn in dit lichaam, in deze incarnatie. En in die illusie van afgescheidenheid die we hier komen te ervaren. Sterker nog, ik had helemaal niet door dat deze definitie een essentieel deel is van wie ik ben. Mensen zullen altijd mijn gedefinieerd ego ervaren, ongeacht wat ik doe of wat ik niet doe. Ik begreep dus die dynamiek van mijn eigen definitie niet. En ik herkende en erkende ook de mechanica niet die hier aan het werk is. Ik ervoer net een soort strijd, waarin ik ofwel het slachtoffer was, of de dader van wat me overkwam in het leven. En daar kon ik niet mee leven. Dit zwart-wit verhaal creëerde dan ook een heleboel lijden in mijn leven, als ook in mijn relaties. En ik ontmoette heel wat ongedefinieerde ego's in mijn leven en de meesten van hen gingen met mij in competitie. En ik vond dat echt helemaal niet leuk, want ik hou helemaal niet van competitie. Het leek alsof veel mensen zich bedreigd voelden door mijn definitie. Alsof ik hen confronteerde met hun eigen gevoelens van lage eigenwaarde. Ik begreep dat helemaal niet. Want ik herkende mij niet in hoe die dynamiek zich uitspeelde. En mensen zouden heel wat rare bokkensprongen maken in mijn bijzijn om van mij te kunnen winnen. Alsof daar heel veel van afhing. En in Human Design leren we dan ook dat een van de sterkste niet-zelfneigingen van een ongedefinieerd of open egocentrum die competitiedrang is. Door ego-energie binnen te pakken en te versterken, komt die drang naar boven om zich te moeten meten met anderen, om zich te moeten bewijzen tegenover anderen. En vaak zijn die gevoelens van eigenwaarde heel erg verwikkeld in dat spel. Als je verliest of niet kan winnen van de ander, ja, dan kunnen mensen ontzettend hard voor zichzelf zijn en zich een totale mislukkeling voelen, alsof wat die ander doet of kan, wat die ander kan, dat dat een rechtstreeks effect heeft op jouw eigenwaarde. En als het dan om die niet-zelfneigingen in ongedefinieerde en open centra gaat, ja, dan staat het egocentrum bovenaan de hiërarchie. Met andere woorden, dit is een van de meest uitdagende centra om ongedefinieerd of open te hebben. Gevolgd door het solarplexuscentrum op de tweede plaats. Maar liefst 65% van de wereldbevolking heeft het egocentrum ongedefinieerd of open. Dus stel je voor hoeveel strijd er vanuit het niet-zelf wordt gestreden om de, ja, tussen aanhalingstekens, wedstrijd te winnen. Onze hele maatschappij is doorspekt met dat soort competitiestrijd en het eeuwig vergelijken van onze eigen waarden met die van een ander. En daarbij komt ook nog dat, ja, 50% van de wereldbevolking een ongedefinieerd of open solar plexuscentrum heeft, waardoor confrontatie eerder wordt vermeden en men dus vaak gaat liegen, bedriegen en zich passief-agressief gaat gedragen om ergens de beste, de eerste, de machtigste, de rijkste, de meest spirituele en noem maar op te zijn. Of ervoor te zorgen dat de ander zich slecht voelt, zodat jij je tenminste beter voelt over jezelf. Maar die niet-zelfneigingen kunnen zich natuurlijk ook naar binnen richten. Door jezelf altijd als minder te gaan zien dan de ander, wat vaak resulteert in ondraaglijke schaamte, lage eigenwaarde, een diep gevoel van falen, jaloezie en nijd of zelfs valse bescheidenheid. En als je even naar de transcriptie gaat zien, dan zul je een afbeelding ontdekken waarin ik die hele niet-zelf hiërarchie in kaart breng. Dus van de ongedefinieerde en open centra, met bovenaan op de eerste plaats het ego of hartcentrum, op de tweede plaats solar plexus, en dan zakken we naar beneden, geestcentrum, mild, asana, hoofd, wortel, sacraal, en onderaan het keelcentrum. Dus wat we leren in Human Design is dat we niet echt geconditioneerd worden via onze definitie, maar dat onze definitie wel, ja, gehijacked, ontvoerd kan worden, vervormd kan raken door de conditionering die we ervaren via onze ongedefinieerde en open centra. En ik heb bijvoorbeeld een volledig open hoofd en een ongedefinieerd ajna, met enkel, ja, slapende poorten 47 en 17. Het is voor mij dus heel makkelijk ergens om verstrikt te raken in het verhaal van iemand anders, in diens theorieën, beredeneringen en mentale concepten. Wat en hoe de ander denkt, komt stevig bij mij binnen, waardoor ik heel vaak, ja, wat van mij is, niet kon onderscheiden van wat van de ander is. En doorheen mijn open hoofd en ongedefinieerd ajna is het voor mij makkelijk om veel geloof te hechten aan de mening van een ander, alsof dat dan ook mijn mening is over wat er gaande is. Het is makkelijk voor mij om mezelf te laten manipuleren om bepaalde dingen voor waar aan te nemen, wat dan vaak resulteert in, ja, twijfelen aan mezelf. En ik raak ook makkelijk in de war door wat er via mijn openheid binnenkomt. Heb ik dat nu verkeerd begrepen of zo? Heb ik een fout gemaakt? En uiteindelijk, wat is er mis met mij? En wanneer ik me dus ga identificeren met wat er door mijn open hoofd en ongedefinieerd ajna binnenkomt, of dat voor waar ga aannemen zonder voldoende onderzoek, wanneer ik dat verhaal ga geloven, wat mijn geest mij voorschotelt, namelijk dat er iets mis is met mij, ja, dan voel ik dat dat een effect heeft op mijn gevoel van eigenwaarde. Dan denk ik meteen dat ik het niet verdien om ruimte in te nemen op deze planeet. En dan kan ik mezelf geen toestemming meer geven om een gedefinieerd ego te zijn. Want ja, ik geloof dan vaak dat het egoïstisch of arrogant is om te zijn wie ik ben, omwille van het effect dat het heeft op anderen en de feedback die van hen terugkomt. Dus wanneer mijn open hoofd en ongedefinieerd ajna niet zelf aan de haal gaat met mijn gedefinieerd egocentrum, ja, dan heb ik de drang om mezelf kleiner te maken dan ik ben, me te onderwerpen aan wat anderen willen of nodig hebben. En ga ik mijn eigen noden compleet negeren, alsof ik het niet verdien om dat te mogen hebben voor mezelf. Ik ga dan heel erg in de zelfopoffering, omdat ik geleerd heb in het verleden dat het dan beter is om niets te willen, niets te vragen van de ander en zo weinig mogelijk een last te zijn voor de ander. En op die manier vervorm ik dus mijn eigen ego-gedefinieerde natuur. Het gevolg daarvan is dat ik ongelooflijk veel spanning teweegbracht in mijn lichaam, al van kinds af aan. Iets waar ik nog steeds van aan het helen ben. Mijn schouders gingen dan aan mijn oren hangen. Ik heb letterlijk nog videobeelden en foto's waarop dat te zien is, vooral uit mijn tienertijd. Mijn nek blokkeerde dan vaak. De spieren in mijn bovenrug zouden dan enorm gaan verkrampen, alsof ik letterlijk probeer te krimpen om zo minder ruimte in te nemen. Ik zette me voortdurend schrap voor de feedback die terugkwam van het effect dat mijn gedefinieerd ego op anderen had. En ik deed er als kind en jongvolwassene alles aan om niet die olifant in de ruimte te zijn voor anderen. Ik deed er alles aan om de boel niet te verstoren of op te schudden. En probeer dat maar eens met een incarnatiekruis dat upheaval heet. Ik zorgde ervoor dat iedereen die de competitie met me aanging ook effectief won, zodat zij zich beter zouden voelen in mijn gezelschap en ik dus niet de bron van hun laag gevoel van eigenwaarde zou zijn. Maar natuurlijk is het ontzettend ongezond om je eigen definitie te proberen onderdrukken, niet alleen voor je fysieke, maar ook je emotionele en mentale welzijn. Ik probeerde letterlijk het leven van het stille, perfecte meisje te leven, wat niet bestaat natuurlijk. Het is een strategie waardoor ik als jong opgroeiend kind kon overleven, maar die me uiteindelijk enorm veel pijn en leed heeft bezorgd als volwassene. Op een bepaald punt in mijn human design experiment moest ik echter wel de confrontatie met mijn ego-definitie aangaan. Ik ben namelijk ontworpen om een gedefinieerd ego te zijn met die bepaalde definitie. En om minder of anders te zijn dan wie ik ben, is niet alleen ongelooflijk ongezond voor mij, het vervormt dus ook de energie die ik uitstraal in de wereld. Dus hoe kan dat iets goeds zijn? Ik begon dan ook steeds beter te zien hoe anderen soms heel makkelijk mijn ego-definitie gingen versterken door hun openheid in dat centrum. En daardoor begon ik ook te zien dat ik daarin een verantwoordelijkheid draag, namelijk om een gezond gedefinieerd ego te zijn in plaats van een niet zelf vervormd ego. Want dat is uiteindelijk de energie die anderen binnenpakken, versterken en waar ze door geconditioneerd worden. Dus welke stempel wil ik nu echt drukken op de wereld met mijn gedefinieerd ego? En in deze maatschappij draagt ego-definitie twee gezichten. We hebben van een gedefinieerd ego, of beter, het hebben van een gedefinieerd ego wordt enerzijds op een voetstuk gezet. Er wordt een bepaalde status aan verleend. Maar anderzijds is er ook veel nijd en oordeel rond een gedefinieerd ego, omdat de meeste mensen, dus 65% van de wereldbevolking, heeft het centrum immers ongedefinieerd of open. De meeste mensen kunnen daar niet komen waar de energie van het ego consistent en betrouwbaar is, zelfs als ze keihard hun best doen. Dus het egocentrum bevindt zich niet voor niets aan de top van de niet-zelf-hiërarchie van de ongedefinieerde en open centra. De kracht van dat niet-zelf in dit centrum is echt heel sterk. En ik kan zien hoe uitdagend het wel moet zijn voor mensen met een ongedefinieerd egocentrum om dan in aura te zijn met mensen die dit centrum gedefinieerd hebben. Ja, want we leven nu eenmaal in een wereld waarin grote ego's gezien worden als diegenen die het makkelijkst bepaald privilege en een bepaalde status naar zich toe kunnen trekken. Echter, het andere gezicht is dat het ook gezien wordt als een vloek, als iets wat op elk moment bestreden moet worden, waar weerstand tegen geboden moet worden, of waar we zelfs van af moeten zien te komen. We beoordelen het concept ego in onszelf en de ander heel hardvochtig. En dit is allicht ook waarom ik zo heb geworsteld om mijn ego-definitie te accepteren en te omarmen. Ik ben namelijk opgevoed en geconditioneerd met de overtuiging dat het ego iets slechts is. Dat het dit zelfzuchtig, arrogant ding is waar men zo snel mogelijk van af moet zien te komen. Maar nu, ja, nu kan ik echt zien dat het ego een prachtig iets kan zijn. Het bekrachtigt mij om anderen te kunnen ondersteunen en aan te moedigen. Het stelt me in staat om diepgaand te committen in bepaalde processen, projecten of relaties. En ik zie hoe sterk ik kan doorzetten om iets tot een goed einde te brengen. En in relatie tot mijn gedefinieerd solar plexus, die verbonden is aan mijn egocentrum, zie ik hoe gepassioneerd ik kan zijn in iets waardoor ik als een soort cheerleader voor de nodige ondersteunende brandstof kan zorgen en waardoor ik anderen of een groep mensen oprecht het gevoel kan geven dat ik voor hen klaarsta. I've got your back. En ik zie dat als ik echt mijn ego-definitie omarm en own, wanneer ik echt mijn inherente waarde omarm zonder mezelf kleiner te maken of mijn ego-energie als vanzelfsprekend te nemen, dat ik echt mensen kan optillen en oprecht de waarde van hun bijdrage kan appreciëren. En mijn gezond ik-gevoel resulteert dan ook in het ondersteunen van anderen in het vinden van hun gezond ik-gevoel. En sinds ik dat niet-zelfpatroon in mijn leven dus heb blootgelegd, is het ook makkelijker voor me geworden om te komen opdagen als wie ik ben, met mijn ego-definitie en zonder me daar slecht over te voelen, maar er wel net verantwoordelijkheid voor te nemen. En daardoor kan ik ook zien dat bepaalde mensen dan ook niet correct voor mij zijn. Mijn ego-definitie is niet voor iedereen bedoeld om binnen te pakken. En ik hoef dus niet mee te gaan in ongezonde competitie. Ik hoef me niet te schikken naar manipulatieve spelletjes die anderen spelen omdat ze zich bedreigd voelen door mijn gedefinieerd ego. Dat bepaalde mensen niet correct voor me zijn, dat is helemaal prima. Het is iets wat ik nu steeds meer begin te vertrouwen door het volgen van mijn strategie en het eren van mijn autoriteit. En mijn innerlijke autoriteit is trouwens direct verbonden met mijn ego-definitie. Ra Uruhu zei vroeger altijd, het is niet persoonlijk, het is puur mechanisch. En ondanks dat ik dit nu weet van mezelf, blijft die ongezonde competitie, die nijd of jaloersheid, die manipulatieve of spelletjes of machtsspelletjes, die steken nog wel van tijd tot tijd de kop op. Maar het hoeft niet mijn trip te zijn. Ik reageer dan ook niet meer op dezelfde manier op als vroeger. Ik ga mij niet meer zo snel kleiner maken of onderwerpen aan dat soort dingen. Alhoewel het oude patroon soms nog wel even opduikt en ik het dan niet meteen opmerk. Maar toch, vroeg of laat komt dan dat besef weer en herinner ik mij weer waar dit eigenlijk om draait. En dan maak ik weer nieuwe keuzes. Het is deel van het leven natuurlijk. Het is iets waar we allemaal tegenaan lopen. Of je nu aan de gedefinieerde of ongedefinieerde open kant staat. Het is deel van het mens zijn. En het is dus zeker niet perfect. Nu heb je na het luisteren van deze episode ben je nieuwsgierig naar wat ik dan origineel in het Engels heb geschreven voor de Living Your Design Guide Practicum les. Wel, ik heb in de transcriptie het Engelse bestand toegevoegd voor jou om te downloaden als je het graag eens zou willen lezen.